maandagavond vandaag een avond is waarin vele met school zijn, met gesprekken op school. Maar hoe dan ook jullie zijn er en we hopen op een fijne en een gezegende avond. Goed, vanavond het thema: wie ben ik in Christus? En we gaan met elkaar de Efezebrief opslaan. Dus als jullie in je Bijbel de Efezebrief op willen zoeken. Efeze 2 gaan we eerst met elkaar bekijken. En als we vanavond gaan nadenken over wie ben ik in Christus, dan wil ik vanavond beginnen met kort de aandacht te vestigen op wat Paulus zegt, wat het betekent om buiten Christus te zijn. Wat betekent het om buiten Christus te zijn? Ik heb onlangs heb ik gesproken op de studentenvereniging, die hadden een retraite weekend, de echte studentenvereniging. En die hadden mij gevraagd om te spreken over perfect picture. Dat schijnt een hele nieuwe uitdrukking te zijn in de evangelicale wereld. Dat wil eigenlijk zeggen dat wij in Christus perfect zijn in de ogen van God. Maar toen ben ik daar begonnen op die retraite. Ik zeg, ja, voordat we daaraan beginnen, dan laten we eerst maar eens gaan kijken wat het betekent om buiten Christus te zijn. Nou, dat vonden sommigen niet zo aangenaam dat ik dat neerzet. Ik zeg, want we kunnen allemaal wel denken dat we in Christus zijn. Maar zijn we dan ooit tot Christus gekomen? En hoe gaat dat dan? Maar wat zegt Paulus daarover? In Efeze 2. Hij zegt: en u heeft hem medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Dat gaat dus over de eertijds van de Efeziërs. Dus als wij buiten Christus zijn, dan zijn wij dood door de misdaden en de zonde. En wat betekent dat? Wel dat wij één vader hebben. En daar hebben wij naar gewandeld in ons eertijds. Naar de eeuw van deze wereld. Naar de overste van de macht, van de lucht, van de geest. Die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus ons leven wordt gekenmerkt dat wij één vader hebben. En dat is de boze. De overste van de macht van de lucht. En ons leven is eigenlijk niets anders dan een leven van ongehoorzaamheid. Ongehoorzaam. We luisteren niet naar God, maar we luisteren naar de boze. En er staat er: onder de welke wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerte van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachte. En wij waren van nature kinderen van de toorn, gelijk op de ander. Twee dingen zien we daar. De natuurlijke mens die buiten Christus is, die leeft voor zichzelf. Ja, die leeft eigenlijk voor zijn ikke. Ja, hij doet de wil van zijn vlees en van zijn gedachten. Hij leeft naar wat hij denkt, wat hij zelf ervan denkt, hoe hij er zelf tegenaan kijkt. En het gaat erom dat ik voorzien word, dat ik bevredigd word in mijn begeerte, in mijn vlees, in mijn eigen ik. En we zijn dan een kind van de toorn. Het is zo aangrijpend. Ik heb gisteren heb ik wat nagedacht over die tekst. Ik ben met de Advent daar nog bezig. En die tekst dat Johannes de Doper zegt: de bijl die richt al reeds aan de wortel. Ieder ogenblik kan die bijl de laatste wortel omhouden. En die boom die valt om. Nou, iemand die een kind des toorns is, die ligt onder de toorn van God. En ieder ogenblik kan het eeuwigheid worden. En kan hij of zij zijn ogen opslaan in de eeuwige rampzaligheid. En daarom moeten we elkaar ook aanmoedigen. Om anderen te wijzen op die ernstige werkelijkheid. Dat als ze buiten Christus zijn, dat ze kinderstorend zijn. En dat dat iedere seconde, dat het eeuwigheid kan worden. Ik zal nooit vergeten dat ik in Lunteren op een tent evangelisatie samenkomst heb gesproken. En toen heb ik gezegd, ik zeg: als u hier zit en u bent nog onbekeerd en u bent buiten Christus, hoeft er maar één bloedvat te knappen vanavond. En die koorden van veroordeling die zullen werkelijkheid worden. Die zullen onze ogen opslaan. Er was dan later iemand die belde me op en die vond dat veel te radicaal. Dat kon niet, zegt hij. Dat zeg je zo niet. Maar Johannes die heeft gezegd tegen de mensen die om me heen stonden: de bijl die ligt al reeds aan de wortel en ieder ogenblik kan het voorbij zijn. Maar wat een wonder als Gods geest in ons leven gaat werken, of in jouw leven, dat je terugkijkt. En dat dat inderdaad die eeuwigheid op je afkwam, en dat je inderdaad ging leren zien dat je een ongehoorzaam mens bent geweest, dat je voor jezelf hebt geleefd, dat je dood was in de zonde en de misdaden, en dat je een verloren zondaar werd. En bij de een gaat dat te diep doorheen, en bij de ander minder diep. Maar één ding weet ik, verloren van God. En dat dan ook tegelijk God door zijn Heilige Geest onze ogen gaat openen voor God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft gehad. En dat onze ogen mogen opengaan, misschien voor het eerst, dat je mag zien dat er één is geweest die voor jou verloren ademschepsel, verloren in de dood en in de zonde en de misdaden, dat God zijn Zoon heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. En dat de Heere dan dat ware geloof in ons gaat werken. En dat we uit genade zalig mogen worden. En dat we daar een kind van God worden. Want dan kom ik eigenlijk bij het punt vanavond. Als we gaan nadenken over wie ben ik in Christus. Ja, dan wil ik toch met jullie in de eerste plaats beginnen bij dat eerste vers van hoofdstuk 2 over die levendmaking. Die levendmaking. En hoe noemen we dat? Dat noemen we wel de staatsverwisseling. He, dus we worden van staat verwisseld. We worden van dood levend gemaakt. Eerst leefden we voor onszelf. En naar het goeddenken van ons eigen hart. Maar God heeft met zijn, door zijn Heilige Geest, is hij in mijn leven gaan werken. Ik ben van dood levend gemaakt. Ik heb een andere gezindheid gekregen. In plaats van een kind van ongehoorzaamheid, word ik een kind van de gehoorzaamheid. En ik word uiteindelijk in Christus ingeplant. Nou, dat is een groot wonder. Dat is het grootste wonder wat in ons leven kan gebeuren. Dat wij van dood worden levend gemaakt. En dat wij van staat worden verwisseld. Maar, nu is het de grote vraag. Wat gebeurt er nou? Wat is nou het grote gevaar? Wat is nou het grote gevaar als wij tot geloof komen? Nou, Paulus die gaat de gemeente van Efeze wijzen op een gigantisch groot gevaar. En dat gevaar, het gevaar van, misschien al een klein beetje, ik noem het maar even naar vandaag de dag, maar het gevaar van activisme. Wat wil ik daarmee zeggen? Wel, dat wij heel ijverig voor God gaan worden, maar dat er een groot gevaar is dat we vanuit onze oude Adamsnatuur gaan werken. Proberen ons leven te reformeren. En dat we proberen onze oude Adamsnatuur op te lappen. Dat is een groot gevaar. En dan gaat Paulus in de Efezebrief gaat hij drie woorden gebruiken. En die drie woorden ga ik met jullie nog eerst behandelen. Dat zijn drie woorden. Namelijk zitten. Wandelen. En stand houden. En als jullie doorbladeren naar de vijfde pagina, dan komen jullie die daar tegen. Want ik ga daar toch even mee verder. Pagina 5. Zitten, wandelen, stand houden. Deze drie woorden die komen uit het boekje van Watchman Nee. Dat is een brochure die hij geschreven heeft. En ik zou dat echt eens aan willen raden om die brochure te kopen. Het is niet al te duur, maar om... Dat is op je in te laten werken wat hij daar beschrijft onder zitten, wandelen en stand houden. Dan laten we eens met elkaar gaan kijken naar hoofdstuk 1 vers 19. Wat zegt Paulus daar in hoofdstuk 1 vers 19? Hij zegt, en welke de uitnemende grootheid zijn er kracht zijn ons die geloven, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus Christus staat daar, is uit de dood opgewekt en is gezet aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Dan gaan we naar hoofdstuk 2 vers 6. Nou gaat Paulus de gelovigen opwekken. Wat zegt hij daar? Wat er met de gelovigen is gebeurd? Hij zegt, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons meegezet in de hemel in Christus Jezus. Nou, dan zien we dus, hè. De gelovigen zijn met Christus gezeten. Ze zitten in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Nu gaan we naar hoofdstuk 4. Vers 1. Daar zegt Paulus. Zo bid ik dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met het welk gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkaar in liefde. Dus we zien het woordje wandel. Gaan we naar hoofdstuk 5 vers 2. We beginnen bij vers 1. Zijt de navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs als Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Zien we opnieuw het woordje wandelen. En nou gaan we naar hoofdstuk 6 vers 11. Hoofdstuk 6 vers 11. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan, opdat gij kunt stand houden tegen de listige omleidingen, in het Grieks methodeis, opdat gij kunt staan, stand houden tegen de listige methode van de duivel. Het is heel grijpend, maar de duivel die gaat dus methodisch te werk. De duivel. Het is een hele filosofie achter. Hij heeft 6000 jaar ervaring en hij gaat methodisch te werk in deze wereld. Maar wat is nou het grote gevaar voor ons als christen als wij die levendmaking hebben mogen leren kennen in ons leven, dat wij weer Jezus als onze redder en zaligmaker hebben leren aanvaarden? Wat is dan het grote gevaar dat wij overactief worden? Dat wij proberen stand te houden tegen de duivel, dat we proberen waardig te wandelen, dat we goede christen willen zijn. Want ja, ze van ons zeggen dat wij dat wij wereld zijn, of dat we, nou ja, noem het maar voor jezelf, maar dan vinden we dat niet leuk. Want mensen moeten het toch aan ons zien dat we christenen zijn. Maar weet je nou, het grote gevaar is wat Paulus probeert te benadrukken hier in deze brief. Hij zegt, jullie hebben nog nooit leren zitten. Jullie zien nog niet wat het betekent om in Christus te zijn. Jullie weten helemaal nog niet hoe rijk jullie zijn in de Heer Jezus Christus. En daar wil ik vanavond mee beginnen. En ik begin bij mezelf. Wij verstaan half nog niet hoe rijk wij zijn in Christus. Hoe schatrijk wij zijn in hem. En daarom proberen we nog zo vaak in eigen kracht te strijden. En proberen we nog zo vaak in eigen kracht ons leven te vernieuwen. Wij zijn als die man, waarvan ik enkele jaren geleden las in een krant. Er was een man in Amsterdam die zijn leven doorgebracht had als een bedelaar. En Gerrit heeft het voorbeeld genoemd van die droom. Maar op een andere manier wil ik iets duidelijk maken. Er was een bedelaar in Amsterdam en die heeft zijn hele leven lang heeft die doorgebracht onder bruggen en viaducten. Hij heeft geleefd van de vuilnisbakken. Hij heeft geleefd van het afval op straat. En toen die stierf en het testament openging en de bankrekeningen zichtbaar werden, bleek deze man meer dan een miljonair te zijn. Wat was het probleem van deze bedelaar geweest? Deze bedelaar had geleefd als een bedelaar, maar hij had geen gebruik gemaakt van de bankrekening die er voor hem ter beschikking was. Gerard had het over die postvak. Er was zoveel beschikbaar, maar we zijn het nooit afwezen aan. Wij hebben nooit gebruik gemaakt, laat ik het zo zeggen, van de volheid die er in Christus beschikbaar is. En dan gaan we naar hoofdstuk 1 vers 3. Wat staat er in hoofdstuk 1 vers 3? Galaten 1 vers 3. Efeze 1 vers 3. Nou zegt Paulus daar in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is wat. God de Vader verlangt ernaar om ons te zegenen, om ons te schenken alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Hij verlangt ernaar om de volheid van Christus aan zijn gemeente te geven. Want als wij gaan de Efezebrief gaan bestuderen, gaan we naar vers 23. En er staat in hoofdstuk 1 vers 22 staat eerst. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is. En de vervulling van degene die alles in alle vervult. Dus Christus is het hoofd van de gemeente. Wij als gelovigen zijn zijn lichaam. En alles wat er nou in Christus als hoofd ter beschikking is, dat verlangt God om aan zijn gemeente, aan het lichaam weg te schenken. Om te voorzien in alle noodruft, om te voorzien in alle behoeften die wij hebben. Nou, wat is nou het grote probleem? Onkunde, onwetendheid, maar ook, ik zeg niet het ontbreken, want dat wil de Heer, maar ook het licht van de Heilige Geest ontbreekt. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 1 vers 17. Wat zegt Paulus in hoofdstuk 1 vers 17? Hij zegt, ik houd niet op voor jullie te danken en ik gedenk jullie in mijn gebeden. En dan staat er op dat, met het doel dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst, om de Heere recht te kennen. Dus, dan kom ik weer bij een woordje wat ik al een aantal lessen heb opgeschreven jullie. Maar ik schrijf het opnieuw op. Openbaringskennis. Alle geestelijke zaken komen naar ons toe door openbaringskennis. Alle geestelijke zegeningen. Alles wat er nou in Christus beschikbaar is voor zijn gemeente, voor heiligmaking, voor geestelijke groei, voor moedeloosheid, voor liefdeloosheid enzovoort. Alle geestelijke zegening is in Christus beschikbaar. Maar het zal ons alleen maar ten deel worden door openbaringskennis, door onthulling. En daar moeten onze ogen voor open gaan. Dat wij eigenlijk alles ontbreken als wij levend gemaakt worden. Dan hebben wij heel veel blinde vlekken in ons leven. Dingen die we niet zien. Maar de Heer verlangt ernaar om in die weg van geestelijke groei deze dingen voor ons open te maken. Te openbaren. Te onthullen. Nou, dan gaan we terug. Straks komt het alleen op terug. Maar dan gaan we even terug naar het eerste blad. We gaan terug naar het eerste blad. Want wat zegt Paulus? Of wat zegt Paulus eigenlijk in 1 Korinthe 2 vers 12. Maar ook in Efeze 1 vers 17. De eerste alinea staat dat. Dat het de Heilige Geest is. Die ons openbaart hetgeen ons al in Christus geschonken is. Nou, dat ga ik proberen nu aan jullie uit te leggen. Met onder dat voorbeeld van een servies. Jullie zien allemaal dat plaatje van een servies. Wat gebeurt er? Wij een stelletje gaan trouwen. En op die trouwdag krijgt het stelletje krijgt van de familie elke keer een cadeautje. Er staat een hele grote man staat er op de tafel. En daar komt tante Marianne aan. En tante Marianne die geeft een aantal cadeautjes. En er komt ome Henk aan. En ome Henk die geeft een aantal cadeautjes. En er wordt bijgezegd, ja, dat is allemaal van hetzelfde servies. Dus alles wordt op een gegeven moment verzameld in één grote mand. En aan het einde van de avond gaat het bruidspaar naar huis. En op diezelfde avond, op de andere dag, wordt het ene pakje naar het andere pakje wordt uitgepakt. En wat gebeurt daar? Die verwondering die wordt alleen maar groter. Van, oh, en zit dat er ook nog in? En moet je kijken, dit zit er ook nog bij. Kortom. Dat cadeau, die cadeautjes die worden één voor één uitgepakt, maar ze zijn gezamenlijk dat ene grote cadeau wat namens de familie geschonken is. Ik kan hetzelfde voorbeeld gebruiken in deze kersttijd, wat er ook in Engeland gebeurt. In Engeland, daar heb je de kerstman en nou, alles is daar geconcentreerd rond de kerstman, maar op een gegeven moment wordt daar een heel groot cadeau in huis gebracht door de kerstman. En dat grote cadeau wordt voor die kerstboom neergezet. En in de loop van de kerstdagen wordt het ene cadeau naar de andere cadeau eruit gepakt en aan de familie gegeven en opengemaakt. Tjoe, dat ene grote cadeau, wat zitten daar dan niet veel prachtige cadeautjes in? Nou, nu gaan we even met elkaar, want ik wil vanavond iets duidelijk maken, naar 1 Korinthe 1 vers 12. 1 Korinthe 1 vers 12. Want het loopt bij 1 Korinthe 2 vers 12. Want dit is zo belangrijk dus, dat we dit vanavond gaan verstaan. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 12? Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest, de Heilige Geest, die uit God is, opdat met het doel dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken worden. Staat het er? Wat staat er dan? Zijn. Dit is zo belangrijk. Geschonken zijn. Heel veel van ons worstelen met die vraag: mag ik dit nog maar een keer van de Heer krijgen? Mag ik dat ik dat nog maar eens een keer mag zien? Wij proberen altijd als het ware vooruit te leven van dingen die wij nog moeten ontvangen. Dat is ook het gevaar, en ik spreek er met respect over, maar van standen in het genadeleven. Alsof wij elke keer nog iets moeten krijgen wat we nog niet hebben. Ja, ik sta voor de zaak. Die zaak zelf die moeten we nog krijgen. En zo worstelen we maar met dingen die we nog niet hebben. Maar wat staat hier nou? Wat staat hier nou in 1 Korinthe 2 vers 12? Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De catechismen zeggen het niet anders. Maar wat gebeurt er dus in die levendmaking? In die staatsverwisseling? Daar ontvang ik Christus en alle weldaden. Alle weldaden. Ik ontvang in de wedergeboorte Christus en alle weldaden. De rechtvaardigmaking, de verlossing, de eeuwige zaligheid, de wijsheid van Christus. Alles ontvang ik in één keer, en ik zeg het met eerbied, maar als één groot cadeau in de wedergeboorte. Alleen de grote vraag is, verstaat ik het ook allemaal op één dag? Nee. En dat is nou het wonder van de leerschool van de Heilige Geest. Wat gaat hij dus doen? Wat staat er in 1 Korinthe 2 vers 12? Hij gaat uitpakken hetgeen we nou al in Christus in de wedergeboorte ontvangen hebben. Nou, en bij de een gaat het wel eens van voren en bij de ander van achteren. De een die worstelt al heel snel met een boezemzonde. En dan gaat de Heer mijn geloofsoog openen voor de rijkdom van de Heilige Geest. Dat ik een dieper inzicht krijg in het werk van de Heilige Geest. En bij de ander kan het zijn dat hij eerder ingeleid wordt in het vaderschap van God. Maar ze leren allemaal die drie slag. Ze leren zichzelf te kennen, God de Vader te kennen en Christus te kennen. Maar de Heer gaat nou in de praktijk van het dagelijkse leven, in strijd en aanvechting, gaat God door de Heilige Geest uitpakken hetgeen we nou al in de wedergeboorte ontvangen hebben. Dus we moeten niet in de eerste plaats allemaal in het negatieve vragen. Heere, wilt u me nog dit geven? Heere, wilt u me dat geven? Nee, laat ons gebed zijn, Heere. Wilt u door de Heilige Geest steeds meer in mijn leven openbaren, onthullen, wat ik nou al in de wedergeboorte heb gekregen? Nou, dan gaan we een aantal van die dingen eruit leggen. We gaan weer terug naar Efeze, naar Efeze 1. Maar wat zijn dan die weldaden? Wat is dan die rijkdom? Dan gaan we gelijk ook een beetje naar pagina 2 toe. Wat zijn nou die weldaden die wij in Christus hebben ontvangen? Die geestelijke zegeningen. Nou, ik heb een heel rijtje opgeschreven. Wat nou die geestelijke zegeningen zijn die wij in de wedergeboorte al reeds hebben ontvangen. Wat is nou het grote gevaar vanavond? dat wij zeggen, ja, maar ik voel dat helemaal niet zo. Als ik jullie eerder heb gezegd, ik ben uit God geboren en Gods kind. Romeinen 8 vers 1, ik ben vrij van de veroordeling, van de verdoemenis. Ik ben rechtvaardig verklaard en heb vrede met God. Ik heb het eeuwige leven ontvangen. Ik ben vrijgemaakt van de macht van de zonde. Ik heb de gezindheid van Christus ontvangen. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben Gods eigendom. Dan zit iemand misschien vanavond en zegt, ja, maar ik ervaar dat helemaal niet zo. Ik voel dat helemaal niet zo. Het tegendeel. Het lijkt soms dat ik helemaal geen kind van God ben. Dan gaat het in de eerste plaats er niet om of jij dat nou ervaart. Of omdat jij dat nou voelt. Maar nou is het waar omdat God het in zijn woord zegt. Ook als ik misschien teruggevallen ben in de zonde. Of dat ik teruggevallen ben in wereldsgezindheid, ik noem maar wat. En dat je zegt, ja, de Heer lijkt zo ver weg. Dan is het toch waar omdat God het in zijn woord zegt. En hij misleidt je nooit. Hij spreekt altijd de waarheid. En daarom moeten wij dat veel op ons in laten werken. Hoe rijk wij zijn in Christus. Veel op ons in laten werken. Hoe rijk wij zijn in Christus. Wat het betekent om het eigendom van hem te zijn. En dan kan de Satan die kan ons intimideren en misleiden. Hij kan proberen te zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. En het is het tegendeel in je leven. Dan mag je zeggen, Satan, ik wil niks met jou te maken hebben. Het is waar omdat God het in zijn woord zegt. Nou gaan we met elkaar. Gaan wij een aantal van die geestelijke zegeningen gaan we bekijken. En dan gaan we terug, heb ik gezegd, naar die Efezebrief. En wat zegt Paulus in de eerste plaats, wat nou die rijkdom inhoudt. En ik zal jullie 25 of misschien wel 40 dingen kunnen noemen uit de Efezebrief. Wat nou die geestelijke rijkdom is. Wat het nou betekent om in Christus te zijn. Want daar gaat het vanavond om. Wat het betekent om in Christus te zijn. En ik zou jullie allerlei boekjes kunnen aanbevelen vanavond. Een boekje wat schitterend is van John Owen bijvoorbeeld, de heerlijkheid van Christus. En wat het betekent, de rijkdom van de heerlijkheid van Christus. Ik heb hier een boek van Mary Winslow, het leven en sterven met Christus. Maar ik heb hier ook een boekje, en dat is wat evangelischer, dat boekje. Maar dat is ook iets wat ook op de voorkant staat. Dat is het boekje van Neil Anderson en het staat overwinning over de duisternis. Weten wie je in Christus bent, dat is je kracht. En dat accent probeer ik vanavond aan te geven, dat onze ogen open gaan, dat wij gaan weten, dat wij gaan verstaan hoe rijk wij zijn in Christus. En als ik dat mag verstaan, als ik dat op mij in mag laten werken vanavond, dan geeft dat kracht aan ons leven, kracht voor heiligmaking en voor geestelijke groei. Want dan gaat ik het niet meer zelf proberen, maar dan gaat ons oog, zo scheert als uit, meer omhoog en dan zeg je, Heere, wilt u het in mij doen? Heren, ik mag onderdeel zijn van uw lichaam. Heren, u bent het hoofd. En het lichaam kan niet zonder het hoofd. O Heren, vul mij met al die volheid. Want Heren, ik kan zonder u niet leven. Nou, ik heb er eentje uitgelicht in Efeze 1 vers 4. Dat is de uitverkiezing. Wij zijn uitverkoren in hem. Voor de grondlegging van de wereld. Op dat. En ik zeg het elke keer maar weer. Als je het woordje op dat in de Bijbel leest, dan lezen wij met het doel dat. Met het doel dat. Met het doel dat. Met welk doel zijn wij uitverkoren? Lieve vriend. Met welk doel zijn wij uitverkoren? Met het doel dat wij als gemeente van Christus heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Dat is Gods plan met jou en met uw leven. Dat wij heilig zouden zijn en onberispelijk in de liefde. Nou is het heel belangrijk om te verstaan dat bijvoorbeeld in de wetergeboorte, en ik ben me vandaag en vorige week het voorbereiden geweest voor de les in Apeldoorn van morgenavond over heiligmaking. Die krijgen we ook hier over 3 of 4 avonden. Maar dan ga ik dus uitleggen dat ook in de wetergeboorte, in die levendmaking, wordt ons ook de heiligheid van Christus toegerekend. Kijk, sommigen denken dat alleen de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend in de wedergeboorte, maar ook de heiligheid van Christus. Dus ik ben in de ogen van God, ben ik een heilige. Dat wil zeggen, hij ziet geen vlek en geen rimpel meer in zijn kinderen. Het feit dat ik het tegendeel soms ziet in mijn leven, dat ik nog niet heilig ben. Oké, dat is nou die heiligmaking in mijn leven, die praktische uitwerking. Die steeds meer gestalte krijgt. Maar het is, er staat geschreven in 1 Korinthe 1 vers 30, dat wij in Christus onze heiligmaking hebben. Dat wil zeggen, Christus is onze heiligmaking en die heiligheid van Christus is ons toegerekend. En dan ga ik met jullie naar pagina 3. En dan ga ik jullie, naar aanleiding van een voorbeeld wat Napoleon had meegemaakt, jullie iets duidelijk maken. Napoleon die was druk in de strijd. En hij stond op een berg een toespraak te houden. En wat gebeurde toen hij op die berg stond? Toen ineens werd zijn paard die werd geweldig wild. Zo erg zelfs dat paard niet meer tot kalmte te wekken was. Dus dat paard dat stijgerde en Napoleon zat erop en hij werd radeloos. En wat gebeurt er? Iedereen staat daar toe te kijken en niemand helpt Napoleon. En ineens staat daar een eenvoudige soldaat uit het peloton op. En die soldaat die rent naar Napoleon toe en met gevaar van zijn eigen leven grijpt hij dat paard bij zijn teugels en hij zet ineens dat paard op stilstaan weer. En was hij Napoleon? Hij zei maar één ding. Tegen deze eenvoudige soldaat die eigenlijk weinig voorstelde in het leven, zei hij in één keer: dankjewel, kapitein. En wat deed deze soldaat? Hij nam Napoleon op zijn woord en hij nam zijn plaats in bij de kapitein. Het tegendeel was misschien werkelijkheid in zijn leven. Ik ben maar een soldaatje. Maar hij nam Napoleon op zijn woord. Napoleon had gezegd: dankjewel, kapitein. En hij geloofde het woord wat Napoleon sprak. En hij zei niet: ach, meneer Bonaparte, ik voel het niet zo. Ik ben het eigenlijk niet waard. Nee, hij geloofde dat het waar was, omdat Napoleon het zelf had gezegd. En nou is het zo belangrijk voor ons. Al is het dan tegen ons gevoel in. Maar als ik mag weten dat Christus mij dierbaar is. Dat Christus mijn leven is. Dat je zegt vanavond: oh, u moest dus weten in de binnenkamer. Ik kan zonder de Heer Jezus niet leven. Hij is mijn toevlucht. Hij is mijn hoop. Hij is mijn zaligheid. Hij is mijn alles. Dan wil de Heer ook dat wij soms tegen onze gevoelens in. Dat wij God op zijn woord nemen. En dat wij mogen weten dat we in Christus uitverkoren zijn. Dat wij in Christus rechtvaardig zijn. Dat wij in Christus heilig zijn. Dat wij in Christus de volkomen verlossing hebben gekregen. Kortom, wij moeten onze positie in Christus innemen. Of we dat tegen ons gevoel ingaat of niet. De Bijbel die zegt het. En daaruit moeten wij dan ook leven. Nou, het tweede, en ik ga er straks nog iets van zeggen, maar ook die positie. Maar het tweede wat ik hier nog neer heb gezet, is ook onze volkomen verlossing in hem. Dat staat in hoofdstuk 1 vers 7. En dan sla ik er al een aantal over, want in 1 vers 5 zien wij een weldaad, een zegening, dat wij als gelovigen aangenomen zijn tot kinderen. Dan gaat het over het kindschap. Dat is ook al een zegen. En in hoofdstuk 6... dat wij begenadigd zijn in de geliefde. En in hoofdstuk 7 zien wij dat wij verlost zijn door zijn bloed. En dat we vergeving van zonden hebben ontvangen. Allemaal geestelijke zegeningen. Wat een rijkdom in Christus. In Christus, aangenomen tot zijn kinderen. Verlost door zijn bloed, vergeving van zonden. Vers 8, overvloedig in wijsheid. Vers 11, een erfgenaam, een erfdeel geworden. Wat een onuitsprekelijke rijkdom is daar in Christus. Dan ga ik eigenlijk, jullie moeten thuis, maar omwille van de tijd kan ik ook niet verder gaan. Maar dan moeten we thuis nog maar eens nalezen. Al die weldaden, al die geestelijke zegeningen. Maar ik wil met jullie verder gaan bij dat erfgenaam. Dat wij een erfgenaam zijn in hem. Wat betekent dat eigenlijk? Er staat in hoofdstuk 1, even kijken, in hoofdstuk 1 vers 11 staat er: in hem, in welke gij ook een erfdeel geworden zijn. En dat lezen wij ook in vers, even kijken hoor, dat lezen wij ook in vers 14. Dan ga ik verder in, dan begin ik even in vers 13. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Nou, dat is een moeilijke tekst. En er is heel veel verwarring over. Sommigen leren hieruit dat de verzegeling met de Heilige Geest een nadere weldaad is. Als er predikanten zijn die ook heel duidelijk de standen en het genadeleven leren, dan zeggen ze, oké, de verzegeling met de Heilige Geest, dat is iets, een van de laatste weldaden. En dan zeggen ze, ja, kijk, want er staat hier, nadat gij geloofd hebt. Dus dat volgt op het geloof, die verzegeling met de Heilige Geest. Maar als wij de grondtekst bekijken, en ik wil het vanavond maar doorgeven hier, maar als we de grondtekst bekijken hiervan, dan staat hier eigenlijk in de grondtekst, al gelovende zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Al gelovende. Een participium zeg je dat. Dus naarmate ik dat toevluchtnemende geloof mag beoefenen, naarmate ik dat steeds meer en meer mag beoefenen, zal die verzegeling met de Heilige Geest ook een werkelijkheid worden. Zal de Heilige Geest met mijn geest getuigen dat ik een kind van God ben. Ik zeg niet dat er geen nadere weldaad is, dat er geen doop met de Heilige Geest is, alhoewel ik dat heel voorzichtig wil houden. Ik geloof dat het kan, Dominic Kiefer heeft dat geleerd, maar Lloyd Jones ook en vele anderen. Ik geloof dat we daarvoor open mogen staan. Als er een doop met de Heilige Geest is, als een nadere weldaad, dan mogen we ervoor openstaan. Maar ik denk niet dat dat iets per definitie is wat we allemaal zullen ontvangen. Alhoewel ik de vervulling met de Heilige Geest wel een werkelijkheid dacht. Maar goed, dat komt er nog een hele les op terug. Dat wordt misschien een beetje ingewikkeld. Nee, maar de vervulling met de Heilige Geest is een werkelijkheid. Maar hier staat er in de grondtekst, al gelovende zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Dan moet je goed luisteren, dat ik nu probeer uit te leggen. Wat gebeurt er nou in de wedergeboorte? In de wedergeboorte komt de Heilige Geest in mij de onheilige zondaar wonen. Woning maken. En het feit dat de Heilige Geest hier in diep aan de binnenkant van mijn hart een wonderwerk doet en mij van dood levend maakt, dat is nou een araboom, een onderpand, een aanbetaling, een voorschot op de eeuwige erfenis die straks wacht. Dus jij kan vanavond zeker zijn van de eeuwige heerlijkheid die je straks mag ontvangen. Hoe kan je er zeker van zijn? Omdat de Heilige Geest in je woont. En daarom is het ook belangrijk om dat te weten in ons leven, dat de Heilige Geest in ons woont. Want als ik dat mag weten, dan is dat het onderpand, de aanbetaling, het voorschot van de eeuwige erfenis. Ik ga proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Wij hebben afgelopen maart hebben wij een plantenactie gehad bij de Plus in een Lekkerland. En elke keer als je iets inleverde, of als je iets kocht bij de Plus, dan kregen we een paar zegeltjes. En al die zegeltjes bij elkaar gaf ons een waardebon. En die waardebon, die konden we op een gegeven moment inleveren. En op grond van die waardebon kregen wij een bak met perkplanten. Nou, het voorbeeld gaat niet helemaal op, maar ik probeer eens duidelijk te maken. Dat die cheque, die waardebon, dat was als het ware een aanbetaling, een voorschot op die bak met perkplanten. Het feit dat de Heilige Geest in ons is komen wonen, in de levendmaking, in de wedergeboorte, dat geeft ons een recht, dat geeft ons een onderpand, een voorschot op de eeuwige erfenis die straks komen gaat. En die erfenis, die is daar voor Gods kinderen, die is daar niet voor dienstknechten gelaten, 4, 5, 7, maar die is daar voor de kinderen van de hemelse Vader. Nou, dan gaan we nou op pagina 4 gaan we verder. Die erfenis, wat het nou wonder is, lieve vrienden. Het wonder van die erfenis is dat wij in die liefdevolle vader-kindverhouding voor die erfenis niet hoeven te werken. Niet te presteren, ook in de weg van heiligmaking niet, ook in het leven met de Heer niet. Het gaat niet om werken, maar die erfenis is nou gratis beschikbaar. Die is gratis beschikbaar. En op het moment dat Christus voor ons aan het kruis uitstierf, is zijn hele bankrekening op onze lege bankrekening bijgeschreven. Op dat moment hebben we een schat aan geestelijke rijkdommen van Christus geërfd. Dus door de kruisverdiensten van Christus en door het feit dat in de wedergeboorte het mij allemaal toegerekend wordt, heb ik straks het recht, het onderpand op de eeuwige erfenis die wacht. Nou, dan gaan we naar punt 4, en ik heb er eigenlijk al wat van gezegd, hè, over die verzegeling met de Heilige Geest. dat de Heilige Geest het onderpand is. He, en dat is dan ook zo'n weldaad, dat is ook zo'n heerlijke geestelijke zegening, dat de Heilige Geest in de wedergeboorte ontvangen wordt. He, en dat die mij ook zeker maakt van de eeuwige erfenis die komt. Nou, nou is het, dan gaan we tenslotte gaan we naar de laatste pagina. Als wij nou mogen weten van die erfenis, hè, als wij nou mogen weten dat in die wedergeboorte ons Christus en al zijn weldaden geschonken is, nou is een grote vraag vanavond in ons leven, hoe komt het dan dat wij daar zo weinig mee doen? Dat we zo weinig vanuit dat geheim leven. Zeg nou voor, je komt komende week, kom ik thuis en ineens legt er een brief op de mat en in die brief staat een uitnodiging dat je bij de notaris welkom bent. En je komt er bij de notaris en dan zegt hij, joh, ik heb goed nieuws voor je. Er is een verre oud-tante en die verre oud-tante die heeft een villa met een landgoed nagelaten in Drenthe. Zeg nou voor dat je dat van de week te horen krijgt. Maar staat erin, je kan niet voor die en die datum kan je dat huis krijgen. Wat denk jij? Ik denk, ik wist als ik een beetje in mijn eigen hart kijk, ik denk dat ik diezelfde dag nog, als het mogelijk is, wel licht is, maar diezelfde dag zal ik in mijn auto stappen en naar Drenthe gaan kijken, ook als er geen foto beschikbaar is, ik zal naar Drenthe gaan kijken om te kijken op een afstandje alvast, maar hoe zal dat er dan straks uitzien? Ik zou niet kunnen wachten. En dan zegt de Heer in de Bijbel, hier in Efeze 1, dat hij nou naar verlangt om die volheid van Christus aan ons te schenken, om ons nou al die geestelijke zegeningen te schenken, die erfenis, die heerlijkheid in Christus. De Heer wil dat wegschenken aan ons, maar hoe komt het nou dat wij zo weinig openstaan, nieuwsgierig zijn, heilig nieuwsgierig zijn, en zeggen, Heer, maak het voor mij open. Heer, schenk mij, Efeze 1, vers 17, de geest van wijsheid en openbaring, om u de Heer recht te kennen. Heer, dan heb ik vanavond gehoord van de heerlijkheid die er in Christus is. Van al die schatten en die geestelijke rijkdommen. Heer, dan mag ik op de leerschool van die geest zitten. En wilt u dan voor me openmaken, Heer? Schenk mij uw Heilige Geest. Maak het voor mij open. Hoe rijk ik ben in de Heer Jezus Christus. Nou, als we dat gaan doen, dan leven wij niet langer als bedelaars. Dan gaan we niet meer langer zeggen, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Nee. Dan zeggen we, Heere, dank u wel voor wat u in de wedergeboorte geschonken hebt. En Heere, ik dank u voor de Heilige Geest van openbaring. O Heere, ik dank u dat u het voor mij wil openmaken. Heere, u weet wat ik vandaag nodig heb. Maar Heere, maak voor mij die volle rijkdom in Christus open. En geef dat ik meer en meer daaruit mag me leren leven. Nou, dan komen we bij ons laatste punt, waar ik ook aan het begin mee ben begonnen. Dan leren wij ook te zitten. En daar wil ik kortelijk daar nog iets van zeggen. Ik weet niet, ik denk dat ik hier dat voorbeeld al een keer gebruikt heb, maar ik zeg het maar. Paulus zegt ergens in de Bijbel, het is mij niet verdrietig om dezelfde dingen elke keer weer duidelijk te maken. Nou, voor mij is dat niet verdrietig, omdat ik weet dat door de kracht van de herhaling opeens de ogen open gaan. Maar ik heb hier een Bijbel. En dit is een bladzijde, voordat dit een bladwijzer is. Dan doe ik die bladwijzer in de Bijbel. En stuur deze bladwijzer op. En deze Bijbel stuur ik op naar China. Overal waar de envelop met deze Bijbel in zit, gaat deze bladwijzer naartoe. Als deze Bijbel in de envelop boven Duitsland is, is die bladwijzer ook boven Duitsland. Is die Bijbel boven Pakistan, dan is die bladwijzer ook boven Pakistan. En wat zegt Paulus nou in Efeze 1 vers 20? Hij zegt, Christus is opgevaren naar de hemel. En wat zegt hij nou in hoofdstuk 2 vers 6? Wij zijn met hem tegengezet in de hemel. Dan ga ik even terug naar Romeinen 6. Toen Christus aan het kruis is gestorven. Toen is de gemeente van Christus aan de gelovigen met hem gestorven. En toen Christus van dood levend is gemaakt. Efeze 1 vers 20. Toen is de kerk, toen zijn de gelovigen. De gemeente is mee opgewekt. Efeze 2 vers 6. Dus alles wat met Christus is gebeurd, is ook met de gelovigen gebeurd. Dus wat is nou, als je dan mag weten van die levend maken, als je dan mag weten dat de Heer Jezus je eigendom is. Wat is dan uw geestelijke positie op dit moment? Dat u geestelijk gezien met Christus al reeds gezeten bent in de hemel aan de rechterhand van de Vader. Efeze 1 vers 21 zegt: boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen deze wereld maar ook in te komen. Kortom, boven Satan en alle demonie en duisternis. En ik hoop dat u dat vanavond mag zien. Want dat geeft u in Christus autoriteit om nee te zeggen tegen zonde. Om in Christus nee te zeggen tegen de boze. Ik zeg niet dat het altijd lukt. Ik zeg ook niet altijd dat het niet gevaar gaat met strijd. En met aanvechting. Maar in Christus heb u autoriteit gekregen over de boze. Over alle macht en kracht. En daar moet onze ogen voor open gaan. En daar moeten wij uit leren leven. En daarom durfde Luther zonder of met vrijmoedigheid te zeggen: Satan, in de naam van Jezus, ik wil niks met je te maken hebben, ik wijs je heen naar het kruis van Christus. Zeg het daar maar uit met mijn meester. Maar wij leven vaak in een verliezerspositie. Ik kan niet op tegen de duivel. Ik heb geen kracht om nee te zeggen tegen de zonde. Ik heb geen kracht om te breken met wereldsgezindheid. Maar Paulus die zegt: leer nou toch eens eerst te zitten. Leer nou toch eens te zitten. Voordat je gaat wandelen. Voordat je gaat stand houden. Voordat je gaat strijden tegen de duivel. Leer nou toch eens te zien hoe rijk je bent in Christus. Dat het nou in die wedergeboorte, in die levendmaking, allemaal al geschonken is. En gaat daaruit leven. Maak daar gebruik van die voorziening in Christus. Nou, over deze dingen gaan wij, we gaan nog een les nadenken met elkaar over wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn. We gaan een les nadenken wat het betekent om met Christus opgestaan te zijn. We gaan een les nadenken over wat het betekent om met Christus in de hemel te zijn gezeten. We gaan een les nadenken over geestelijke oorlogsvoering, over standhouden. Het zijn allemaal lessen op zichzelf. Maar vanavond een voorschotje dat we met elkaar vanavond zullen zien wat het betekent om met Christus gezeten te zijn in de hemelse gewesten. Nou, wat is zitten? Wat is zitten? Jullie zitten nu op een stoel. En jullie hele lichaamsgewicht rust op die stoel. Ik sta hier, en dat kost in zekere zin energie, want heel mijn lichaamsgewicht staat op mijn twee benen. Wat is nou zitten? Dat is rusten op iets wat buiten jezelf is. Rust op iets wat buiten jezelf is. Wat is nou rusten in Christus? Wat is nou zitten? Zitten is niet anders dan jezelf toevertrouwen, dan rusten in iets wat buiten jouzelf gebeurd is 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. Daarin rusten. In jouw geestelijke strijd. In jouw strijd tegen zonde en boezemzonde. Vandaag misschien gefaald, afgelopen week er niks van terechtgebracht. En maar weer bevraagtekenen, ben ik wel een kind van God? Ik heb het gedacht, voor maanden gedacht, maar nu zit ik hier vanavond en het tegendeel is het werkelijkheid in mijn leven. En je probeert er weer wat van te maken, je probeert weer een beetje, maar het woordje proberen, dat moet je nou eens uit je woordenboek wegschrappen. Maar proberen is allemaal opknappen van die oude Adam. De Heer zegt het eerbied vanavond, mijn kind, leer nou toch eens te zitten, leer nou toch eens te rusten in dat wat ik aan het kruis heb gedaan. Ga dan naar mij toe, ga dan weer terug naar het kruis. Belijd je zo. Vertrouw erop dat het een volkomen verlossing is. Een volkomen verzoening voor al je zonden. En leer te leven in die verwondering. En als ik dat vanavond weer mag zien bij vernieuwing, dat het in Christus een volkomen verlossing is. Wat Paulus zegt in Efeze 1, een volkomen verlossing. Dan komt er vanavond ook weer iets van wandelen. Van de verwondering. Dan ga ik in de verwondering weer wandelen. En in die verwondering had ik staan te houden. Maar het begint met zitten. Het begint met rusten in iets wat buiten mij gebeurd is 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. Rust in het volbrachte werk. Rusten in de gekruisigde Christus. Maar nou, in de weg van heiligmaking, dan ga ik afronden. In de weg van heiligmaking. Niet rusten in een gekruisigde Christus, Dat ook wel, het gekruisigde leven, maar ook rusten in een verheerlijkte Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader, en die vanavond ons wil laten zien, zonder mij kan je niks doen. Ik wil mijzelf in jou openbaren, in de kracht van mijn opstand. Een hoge priester in de hemel te hebben vanavond. Rusten, zitten, betekent omhoog kijken, zien op hem, die zit aan de rechterhand van de Vader, en vanavond beseffen dat hij ziet wat jij nodig hebt. En de een zit misschien, die worstelt misschien met vanuit het verleden, met vader-kind verhouding. En hij zegt, heren, ik versta zo weinig van het kindschap. Wat dat betekent? Om geen dienstknecht meer te zijn. Maar heren, ik ga nog zo gebukt onder zo'n slavenverhouding. Heren, het leven met u is alleen maar een slavenleven. Ik mis soms zo die liefde tot u. Ga ermee naar hem. Heren, wilt u mij geven die geest van wijsheid en openbaring? Heren, wilt u voor mij onthullen wat het betekent dat u mijn vader bent? Heren, wilt u mij verdiepen in die liefdevolle vader-kindverhouding? En een ander die zegt, ik mis zoveel zicht in het werk van de geest. Ik ben zo krachteloos. Ga naar hem en zeg het hem. Hij is onze hoge priester. Hij is de verheerlijkte Christus. Die daar zit aan de rechterhand, en hij weet wat jij nodig hebt. En ik heb vandaag wat anders nodig als u. Ik sta vandaag in de strijd en in de pijlen van de boze van mensen. De een zegt dit en de ander zegt dat. Maar ik ga weer met een andere vraag naar de Heer toe aan jij. Maar hij weet wat ik nodig heb en wat jij nodig hebt. En het is zo heerlijk dat hij ons wil geven wat we nodig hebben. Ik ga afsluiten met een prachtig voorbeeld van Corrie ten Boom, wat ze in een van de boekjes beschrijft. Ze zegt over die tekst, uw leven is in Christus verborgen in God. En dan zegt ze, stel dat mijn linkerduim de gelovige symboliseert, mijn linkerduim. En stel je nou voor dat mijn rechterhand, dat het nou Christus is. Zegt ze, de levendmaking, de wedergeboorte betekent dat ik als zondaar, maar uiteindelijk in Christus, verborgen ben in God. Hè. Dus als die rechterhand naar God de Vader is, zo intiem is het leven met de Heer. Als dan die linkerduim symboliseert de gelovige. In Christus, verborgen in God. Zo intiem is het leven met de Heer. En hij weet of het alles volmaakt wat een ieder van ons nodig heeft. In hem zijn wij veilig. En beschermen. Goed, ik heb gezegd.